Computer Club.
Hey Smolly.
Hey Freddy.
Welkom, welkom terug.
Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje.
Ik ben blij dat ik terug met u in de studio zit. Ja, nou. Vorige week met tal van mensen uit de Vlaamse tech scene op Studio Shift.
Op FTI.
Ja, dat is natuurlijk een beetje professioneler dan hier. Een beetje maar.
Wist je dat naast FTI het event is er ook nog altijd FTI het bedrijf?
Verstel dat. Echt nog altijd niet wat dat is.
Ze gaan samen oplossingen bouwen voor maatschappelijke problemen in Vlaanderen, Freddy. Dat is toch mega concreet?
Duidelijk.
Ze hebben nu een CEO.
Het is ook niet dat we techbedrijven hebben die dat kunnen doen.
Nee.
Het is niet dat we een privésector hebben die dat bij bedrijven zoals Hartstikke of In de Pocket die dat kunnen doen. Hè.
Ze hebben dus wel een CEO. Frank Hamerlink is er nu aangesteld als CEO. Dus daarom dat ik het aanhaal, want dat stond hier op mijn lijstje van niet hebben over. Ja. Frank heeft in de tijd nog NG Data opgericht.
Kijk, ik dacht dat we gingen beginnen met dienstmededeling.
Ah ja, en met dienstmededeling?
Ja.
Zijnde.
De tombola voor de patches zit erop.
Alright.
Ja, nu dat ook Club van the Future erop zit. Dus ja, de winnaars die krijgen binnenkort een mailtje. En dan gaan we die patches bestellen. En dan gaan de winnaars hun richting uitkomen. En dan kunnen we alweer vooruitblikken naar een volgend clubfeestje.
16 april.
Ja, we hadden het beloofd. Komen spelen met de Vision Pro van In The Pocket. Dus In The Pocket ja, is zo vriendelijk om die Vision Pro voor ons beschikbaar te stellen. En ook drank en pizza, zoals dat dan gaat. Mm-hmm. We gaan dan het beste voor het laatst houden. Hè. We doen dat exclusief voor onze vrienden van de show. Omdat we natuurlijk ja, mensen quality time met die Vision Pro willen schenken. Mensen, de vrienden van de show, mogen wel een plus one meepakken. Dat doen we dan altijd als we iets voor vrienden doen.
Ja.
We hebben ook een talk door Stijn Spanhoven, dat is een collega van mij, die heel vaak heel coole virale video's maakt met mixed reality en AI. En zo.
Die gaat heel hard. Ding, zo doodles met dan Gen AI aan toegevoegd.
Ja, dan
VR.
Maakt hij zo van die portalen waar dat hij Gen AI...
Is net geen NFT dat hij ervan maakt, om zo alle buzzwords erop te smijten.
Ja, nog net niet. Maar hij is zeer low-key en hij komt gewoon een heel toffe talk geven over zijn experiment. Dat gaat super cool zijn. En dan eigenlijk is het beste dat we toevallig ontdekt hebben, echt waar, dat 16 april... is onze 300ste episode.
Yes.
Dus ik denk dat we niet anders gaan kunnen dan ook, het is ook een live episode gaan inblikken.
4 dagen voor mijn verjaardag. Dus we gaan inderdaad alles op één hoop smijten. 16 april, live episode en spelen met de Apple Vision Pro en onze 300ste aflevering.
Ja, sick.
En het ouderste en spannend. Hoe kunnen mensen zich inschrijven?
Onze vrienden hebben intussen een mailtje gekregen met de uitnodiging. En daar hebben ze een linkje naar de Eventbrite-pagina, dus mogen ze zeker laten weten of ze erbij gaan zijn. En ook hun plus-ones, als die komen, mogen ook via die Eventbrite laten weten.
En mensen die nu nog vriend worden, die zeggen shit, ik wil erbij zijn.
Die kunnen, die gaan dat ook dat mailtje krijgen, daar zou ik natuurlijk wel voor zorgen, maar die kunnen naar vrienden.computerclub.online gaan. Krijg je zoals altijd een smartphone cover, toegang tot onze Mastodon, je krijgt stickers, je krijgt korting, ja. Je krijgt dat soort uitnodiging van meetups. Maar natuurlijk iedereen die merch koopt... Die krijgt ook...
Is er nog merch?
Er is absoluut nog merch. Er zijn truien, er zijn t-shirts, er zijn patches. Er zijn ook terug babybodies. Dat is ook wel nieuw.
Ja. Kledingstukken.
Voor hele kleine mensen.
Ja.
Echt klemtoon op hele kleine, vanaf 6 maand.
Perfect.
Ja. De val, kijk, einde dienstmededeling.
Wat is onze webshop?
Computerclub.shop.
Elke keer.
Ja, moest er een .friends domein bestaan, dan zou het wellicht ook hebben.
Alright, we gaan ook misschien terugblikken naar de vorige aflevering. Toen ging het over Reddit, de IPO van Reddit, de beursgang van Reddit, is ondertussen gebeurd. We kunnen voorlopig wel stellen dat hij een succes is. Ze gaan de beurs tegen $34, het is bijna verdubbeld op dit moment. Maar dat is altijd een beetje moeilijk inschatten na zo'n IPO. De eerste dagen is dat gigantisch hoog, omhoog en omlaag, moet je een beetje stabiliseren. Maar voorlopig ziet het wel naar uit dat het
heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat Reddit ook een claim doet dat ze heel wat revenue uit AI-licenties gaan halen, denk ik dat daar ook wel mee te maken heeft. En op die AI-trein verder, de Financial Times, die hebben een chatbot gemaakt, volledig getraind op hun eigen data. Maar dit vind ik ook wel interessant. De BBC zou hetzelfde van plan zijn om dat ook als licentie aan te bieden. En BBC heeft op zich wel een zot archief.
Wacht, hoe zien ze dat concreet?
Financial Times ziet het meer als een eigen touchpoint, dus een soort...
zoekfunctie of zo.
FT-bot of zo, waarbij je inderdaad kan zoeken door alle content die Financial Times ooit gemaakt heeft. En BBC, die zou, een beetje zoals Reddit, ook het volledige BBC-archief als licentie beschikbaar stellen. Op dat archief.
In het VRT-archief iets gaan opzoeken? Dat is waanzin, hè?
Dat is toch zot?
Dat is amateurisme troef.
Oké. Ik denk dat BBC dan Ja,
dat is echt... Er komt daartoe en zeggen, dit is de computer, je mag je eraan zetten. En dat is zo nou een desktop waar je gewoon zo in een ander oud archiefprogramma dingen moet typen. En mensen hebben dat allemaal manueel moeten naar die radioprogramma's luisteren, naar tv-programma's moeten kijken, omdat ze gaan ja, timestamps bijzetten van minuut 7.13 tot minuut 8.12. Frederik de Botser is aan het woord. En dan gewoon... Oh,
ja, dus voorlopig nog geen FC de Kampioen bot. Nee. Over AI gesproken, we waren natuurlijk al over AI aan het spreken, goed bezig Freddy. Maar we hadden het al vermeld dat Apple, die zijn heel wat gesprekken aan het doen rond mogelijke AI-partnerships. Dus we hadden al vermeld dat ze met Google, Gemini en met OpenAI aan het praten waren. Mm-hmm. Dit keer is ook bekend geraakt dat ze met Baidu aan het spreken zijn in China. Die hebben Ernie.
Apple in China?
Ja. En ik moet wel zeggen dat ik dacht in het begin van, oei. Dat toont wel dat Apple wel echt achter zit qua grote taalmodellen. Het feit dat ze toch bij Google moeten aankloppen. Maar intussen zijn er wel wat andere insteken ook bekend. Met name gewoon dik veel geld mee verdienen. Zoals die search deal die ze hebben. Ja, waarom zou je zelf extreem veel investeren in een feature als je die ook gewoon kan verkopen? Of een andere insteek is lokalisatie. Van oké, als je inderdaad China of pakt India of zo, ja, dan werk je beter met een lokale partner, met lokale content bijvoorbeeld. En dit is ook een interessante, gewoon om alle PR-issues dat daardoor gaan ontstaan, kan je gewoon de hete aardappel doorschuiven.
Yes.
Kan je gewoon zeggen van, die chatbot die hier bommen maakt, ja, dat is die Gemini, zeg. En intussen wel dikke miljarden in de kassa steken, ja.
We hebben het ooit al gehad over Apple en China en hoe moeilijk dat die relatie tussen die twee geworden is, omdat de Chinese overheid die blijft niet bij de pakken zitten. Ze gaan nu ook in overheidsaankopen mogen buitenlandse chips van Intel en AMD niet meer en ook Windows-software mag niet meer.
Ja, maar dat is enkel overheids-IT.
De Chinese overheid is groot, hè?
Dat is zo één of twee of zo. Ja, ik denk dat toch nog iets minder zot is dan inderdaad de VS die gewoon zegt, ja, elk soort chiptechnologie ga je vanaf nu niet meer kunnen.
Of TikTok toekomst mag niet meer. Maar er is een Canadees, Kevin O'Leary, die wil TikTok overnemen als dat door de Amerikaanse overheid verboden zou worden. Hij biedt wel maar $20 miljard in plaats van de eigenlijke $200 miljard dat het waard zou zijn, omdat zijn redenering is, het algoritme wordt niet meer verkocht. Het Chinees, de black box van TikTok waar iedereen zo op kijkt.
Ik dacht even dat gewoon een gast was die voor de lol ook zei van, weet je, ik wil het ook gerust overkopen voor $20 of zo, of $20. Ik weet
niet hoeveel dat is.
Trouwens, de dude die de TikTok-ban, of ja, we mogen het geen ban noemen, de TikTok-wet, schreef, de Republikein, die gaat naar Palantir, dat is het bedrijf van Peter Thiel, dat heel veel voor defensie en dat soort sloepers werkt. Dus voilà, dat toont hoe hard Palantir, dat die man met de Amerikaanse belangen bezig is. Hè? Palantir is zo het...
Kennen we?
Ja, als je zegt van, weet je, ik ga voor een groot techbedrijf gaan werken, dan is Palantir daar zo echt is wel de dark side. Dat is de darkest of the dark. Ja.
En ook heb ik er ooit voor de tijd een groot stuk over geschreven. Zo tijdens Cambridge Analytica toen in de nacht, wow, dit is het einde van de wereld. Toen schreef ik, nee. Wat dat Palantir doet, dat is nog iets anders dan...
Ja, maar het schijnt dat ook zo. Het schijnt dat uiteindelijk ook maar gewoon bodyshopping van data scientists is, hè? Het leek zo alsof dat ze zo die... Hoe noemt dat zo? Dat Batman-netwerk, dat hij alle smartphones ter wereld kon samengooien. Of zo. Beetje zoals ik vertelde over die advertentieplatformen. Ja. Maar blijkbaar is het echt gewoon zo... Ja, gewoon zo wat data- en IT-mannen gaan bodyshoppen bij overheidsdiensten. Dus wat.
Alright. Freddy, waar gaan we het wel over hebben?
We hadden nog eentje die ik wou vermelden in het non-nieuws. Stability AI. Dat is het bedrijf dat Stable Diffusion commercialiseert, want dat is eigenlijk een open source model en Stability AI is dan het bedrijf dat daar diensten rondbouwt. Wel, daar stapt de founder op en dat zat er wel aan te komen, want ja, een tal van managers en zelf investeerders waren er opgestapt door die zijn managementstijl en die had ook gelogen over zijn opleiding en over de cijfers van die start-up.
Ja. University of Life.
Voilà. En dan brugje naar mijn stuk, want we hadden er al naar gehint in de nieuwsbrief, maar de EU is wel degelijk een officieel onderzoek begonnen naar zowel Apple, Meta als Google, omdat ze heel erg vermoeden dat die niet complyen met de Digital Markets Act.
Apple, Meta en Google?
Ja. Okay. Inderdaad. Dus bij Meta ging dat bijvoorbeeld over het feit dat ze dan zeggen, ja, je kan dan zonder ads, maar dat eigenlijk heel duur is. Dus dat is daar de aanleiding. Bij Google gaat het over het feit dat ze toch nog te veel Google-diensten zouden bevoordelen in hun zoek aan anderen. En dan bij Apple gaat het inderdaad rond zo die halfbakken App Store regels. En daar heb ik nu uit, even zo een blik in een andere wereld. Ik heb gekeken, nou, ik zat even diep, naar... Er waren workshops met developers en anderen, waar dat die workshops eigenlijk, die developers mochten eigenlijk vragen stellen aan Apple. En dat was dan voor de EU input voor, gaan we hiermee aan de slag. En de arrogantie van die Apple dude is echt waanzin. Dus dat zijn tal van developers die super terecht vragen stellen. En echt zo de audacity van die dude om zelf in die sessie daar zo met zo'n smirk echt gewoon PR-antwoorden te geven, is zo... Het zal zich keren. En voilà, daar zijn we bij. Het brugje was ook nieuws dat net op de valreep van de nieuwsbrief kwam. Dus we hebben het maar kort vermeld. Maar het zat er aan te komen. Dus in Europa heeft Apple de handen vol met DMA. Maar daar komt ook de Amerikaanse justitie met een grote zaak. Tegen Apple, tegen het monopolie van Apple. Dus ja, even kijken. Nou, wat staat er in die zaak? Welke claim maakt de DOJ tegen Apple? Want je kan er wel heel wat maken. Wat is volgens experten de slaagkans? Want de meningen zijn daar wel een stukje verdeeld. Dus ik ben bij een aantal mensen eens gaan luisteren. Dus mm-hmm. Ze zeggen, die hebben een mening gegeven, ik heb het gelezen. En dan is het ook wel interessant om te kijken van ja, en nu? Wat gaat dat nu veranderen, dat onderzoek? Wat moeten we daar eigenlijk van verwachten? Maar waarvan wordt Apple beschuldigd is... En die ga ik eigenlijk straks gewoon eens uit elkaar halen. Mm-hmm. Van wat moeten we dan nu vinden? Maar ik zal eerst voor de volledigheid. Dus Apple maakt het onmogelijk om superapps te maken. Denk,
KBC Mobile.
KBC Mobile. dus ook daar al wel met een sterretje bij. Apple maakt cloud streaming voor games onmogelijk. Kan je ook al een sterretje bij zetten. Apple houdt andere apps tegen om sms te ondersteunen. En iMessage werkt niet op Android.
Ja, oké, dat laatste wel. Hoe, voilà. houden ze sms tegen?
Je kan niet als een third-party app sms'en versturen op een iPhone.
Oké.
Ja. Geen volledige ondersteuning voor smartwatches op iPhone, behalve dan de Apple Watch. En ook geen ondersteuning voor andere apps, andere mobile wallets bijvoorbeeld, om NFC te gebruiken voor tap-to-pay. Ja. Dus, hoe sterk is die zaak? Wel, enerzijds kan je gaan kijken naar die verschillende beschuldigingen. Kan je die apart gaan nemen? En beginnen eigenlijk niet zo sterk, want bijvoorbeeld super-apps is ergens een vreemde claim, want... Eén, WeChat en Tata in India mogen wel. Maar dan kan je zeggen, oké, misschien zijn dat uitzonderingen, omdat Apple ook wel weet van, ja, als je een iPhone zonder WeChat, dat gaat nooit werken. Nu, tegelijkertijd, ja, toch weinig tekenen dat het Westen echt op die super-app zit te wachten, want opnieuw, de reden dat die ontstaan zijn, is, daar was geen ecosysteem van apps, daar was geen ecosysteem van diensten, dus die hebben dat kunnen creëren. Wij hadden dat wel.
En zelfs dan nog een KBC Mobile en een Proximus Plus bestaan.
Ja, maar er zijn wel inderdaad, want het mag wel, maar er zijn wel wat restricties. Hè. Je mag die dan bijvoorbeeld tonen als een... Je mag die bijvoorbeeld niet als appjes tonen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus er zijn wel wat limieten zo op zijn apples. Maar bijvoorbeeld Snap, ja, die heeft wel geprobeerd met Snap Minis. Misschien herinner je dat ooit, van die kleine appjes. Facebook is ooit ook hard gaan op Facebook-apps. Zijn er allemaal mee gestopt, omdat het gewoon niet werkte. En dan kan je zeggen van, oké, werkte het niet...
Door Apple als gatekeeper of door gewoon...
Ja, maar dat is dus een enorm kip-of-ei-vraagstuk. Mm-hmm. Dus dat zal opnieuw, dat zal heel moeilijk zijn om dat aan te tonen. Maar je kan wel zeggen dat de reden dat WeChat zo groot is in China, is wel de reden dat daar heel veel geswitcht wordt tussen smartphones. Want daar is van telefoon veranderd...
WeChat is je besturingssysteem.
Voilà, je logt in op je WeChat. En dan, dit is natuurlijk wel interessant, er zijn altijd e-mails. We hebben ook al in de nieuwsbrief er vaak zo uitgeciteerd. Mm-hmm. Dit is eentje die wel gaat terugkomen, waarvan dat een Apple executive zei, let's not let the barbarians in at the gate. Dat is niet zo'n gezonde uitdrukking. En je kan nu ook de vraag stellen van, oké, maar wil de DOJ dan liever alle macht bij de WeChats van de wereld? Vinden we dat dan wel... Mm-hmm. Hebben we dan liever een super-app dan een besturingssysteem? En... Komt ook vaak terug in andere claims, is al sinds januari is er al meer mogelijk qua super-apps. Dus het is eigenlijk een beschuldiging die Apple al stilletjes aan het...
Zelf heeft voelen aankomen en de vlucht...
Voilà, en dat kan je over cloud streaming zeker zeggen, want van die dingen zoals Xbox streaming of Nvidia GeForce Now zijn intussen toegelaten wereldwijd. En ook daar nog altijd niet zeker dat de wereld erop zit te wachten. Maar dus die claim gaan ze al moeilijk kunnen maken. iMessage is dan vooral in de VS een hilarisch issue, want bij ons echt compleet een non-starter. Maar dat zal Tim Cook ook nog achtervolgen, de Just buy your mom an iPhone ja. quote. Dus die staat er ook letterlijk in. Want, en daar is de DOJ natuurlijk wel allergisch aan, die iMessage zorgt in de VS wel voor die ecosysteem lock-in. Dat zorgt er wel voor dat eens dat je met hele gezin of met de vriendenkring op iMessage zit, dan ga je niet snel naar een Android switchen. En ze zijn heel gevoelig aan het feit dat dat al bij kinderen begint. Dat ze zeggen, ja, dat begint eigenlijk al van de eerste telefoon dat je mee moet in dat ecosysteem. Vinden we niet zo nice. Maar ook daar, vanaf de volgende iOS, gaat RSC wel toegelaten worden, wat zo die opvolger van SMS is, die ook in iMessage al een aantal andere dingen gaan doen. Nu, die komt er natuurlijk een stukje onder druk van de wet en zo. Smartwatches, heel terechte claim, ja. Het maakt het voor smartwatches die niet de Apple Watch zijn, quasi onmogelijk om notificaties en andere dingen te doen. Houdt mensen ook binnen het ecosysteem. Nu, tegelijkertijd kan je zeggen, nou, gaat dat wel lukken met batterij, maar dat zijn allemaal engineering dingen die wel te doen moeten zijn. En ik vermoed dat Apple daar ook wel over gaat gaan. Want ja, die Apple Watch is een sterke business, maar ik vermoed dat die Apple Watch waarschijnlijk nog altijd goed zou blijven verkopen.
Ja, op dit moment is het inderdaad sterk genoeg op zijn eigen.
Voilà. En dan NFC, heel terechte claim. En die is binnenkort al, wordt dat veranderd in de EU en dat zou ook in de VS voorbereid worden. Dus die claims op zichzelf zijn niet zo sterk. Nu, wat wordt er wel gezegd? Die Jonathan Kanter, dat is de man die het daar trekt, is op zich wel een bureaucraat die het wel snapt. Hè. Dus die toont wel dat die wel snapt hoe dat tech-ecosystemen werken in tegenstelling tot vele eerdere zaken. Het departement is ook op kruissnelheid. Het is de derde zaak in 4 jaar tijd. Onder andere ook die naar Google. Dus die Kanter is wel op dreef. De ervaring is ook merkbaar, zeggen experten. En wat ze hier wel slim doen, is net door niet op één iets te focussen, tonen ze wel dat de totaliteit van al die dingen wel een duidelijk patroon toont. Dus die tonen wel cumulatief van, zie je, dit is wel Apple die eigenlijk voortdurend het lastig maakt aan anderen. En je kan ook wel aantonen, en dat is bijvoorbeeld het verschil waar dat de FTC het heel moeilijk had tegen Amazon, je kan hier wel aantonen dat iPhone-consumenten wel ergens begrensd zijn in hun keuzes. Je kan wel aantonen dat, ja, je kan moeilijk andere smartwatches gaan kopen net door die beslissing van Apple. Je kan moeilijk een andere mobile wallet gaan gebruiken door die beslissing. Dus daar kunnen ze wel aantonen van, die consument is daar wel het slachtoffer van. Nu, heel vreemd is dat de App Store ontbreekt. Terwijl dat wel echt het meest flagrante, gedateerde voorbeeld is van Monopoly. Het zal ook heel moeilijk zijn om aan te tonen dat Apple de producten bewust slechter maakt voor consumenten, want dat zit er heel vaak in en dan denk ik...
Subjectief,
Heel subjectief en ik denk dat ze daar wel onderschatten dat iPhones ook vooral heel populair zijn, omdat ze ook gewoon goede toestellen zijn. Dus marktaandeel zal nog tricky zijn. 65%, dat is hoog, dat is veel hoger dan bij ons. Maar de DOJ komt eraf met een 70% marktaandeel van performance smartphones. Die hebben een nieuwe categorie uitgevonden.
En wat noemen we het?
Performance smartphones. Heel goede smartphones. Ja. Premium smartphones. Maar je zou dan denken, ja, 65-70% is veel. Maar eigenlijk wordt daar niet van gezegd dat dat een monopolie is. Want er is wel degelijk een keuze. Android. Mensen moeten niet per se een iPhone nemen. Er zijn meer dan 10 miljoen Amerikanen met een Android. Dus het is niet dat er echt maar één keuze is. Er zijn ook wel gekke flexes, zoals Apple wordt beschuldigd voor het smartphone-falen van Microsoft en Amazon.
Nee, dat is...
Apple maakt switchen naar Android moeilijk door de hoge leercurve van iOS. Zo, dat uit zelf geen steek. Apple natuurlijk vindt van niet. Die zeggen van, dit bedreigt alles waar we voor staan. Mensen houden net van die integratie. Nu, tegelijkertijd zal dat voor Apple het moeilijk maken om dingen te ontkennen, want hun claim is net die integratie. Ja. Dus voilà, die verticale integratie is een ding. Maar dan om af te ronden, ja, wat zal de endgame zijn? Gaat dat hier over een boete? Gaat dat hier over selectieve ingrepen? Die Jonathan Kanter, die gelooft minder in selectieve ingrepen. Die zegt, ja, dat is heel moeilijk om te doen. Maar tegelijkertijd blijft DOJ wel weg van het bedrijf opkappen. Omdat ze denk ik ook wel beseffen dat Apple wel echt een America's darling is. Dus dat is ook heel moeilijk om te doen. Maar ze zeggen wel, alle opties liggen aan tafel. Maar... het aandeel van Apple deed het natuurlijk niet goed, doet het al heel het jaar niet goed. Maar even realistisch, die case zal heel moeilijk te bewijzen zijn. Ook al voel je aan alles dat ze wel een punt hebben, maar bewijs maar eens echt die schuld.
Ja, vraag is inderdaad, wat willen ze daarmee bereiken? Een boete? Of willen ze dat Apple dan zo schoorvoeten toch een Android-app van iMessage maken?
Ze zijn het
maken,
effectief aan het doen, alhoewel dat die Android iMessage blijkbaar wel een hill to die on is voor Tim Cook. Maar op al die andere vlakken gaan ze gewoon... toegevingen doen. En vooral, we zijn vertrokken voor minstens 5, zeker mogelijk zelf 10 jaar. Dus denk dat het het zat eraan te komen dat Apple, ja, bon, het kon niet blijven duren, maar om nu te zeggen dat dit vanaf morgen niet zal veranderen, nee. Waarschijnlijk gaat het zo een geleidelijke change zijn. Zoals dat ze nu in Europa echt zo met de zere tenen is. Kleine toegevingen doen.
Even geleidelijk als de overgang naar
computerklas.
Naar de volgende rubriek in de podcast. Freddy, VTubers, volg je die of kijk je die?
VTubers?
Ja, VTubers. Dat is een nieuw concept dat ik wil droppen.
Is dat, noem die zo die kindercomputers? V-computers?
Nee,
ze...
nee, het is niet V-tech.
Niet V-tech. Dus niet zo peuters die op hun nee. Ding zitten te casten, ook al zit daar geen internet op.
Nee, dat zijn streamers. Er zijn er 10.000. Niet zo veel is eigenlijk, op YouTube en op Twitch, die een virtuele avatar hebben als persoon die aan het spreken is. Dus die streamen,
ja.
Maar in plaats van dat ze zichzelf zijn, is heel vaag van die anime-achtige Japanse...
Maar het zijn wel echte streamers, het zijn geen volledige AI-generated, nee, want wel die bestaan ook, mensen, van die AI-influencers.
Nee, er zitten mensen achter met gezichtsherkenning die dan bewegingen maken en mijn eigen stem... Maar de persoon dat je ziet, is dan vaak zo'n anime-achtig karakter.
Dus je hebt de tekening als je profielafbeelding, hè?
Ja, zoals dus die dan zou streamen en zou bewegen. Ook op Nico Nico en Bilibili, dat zijn Japanse en een Chinese streamingdienst, ken ik nog niet. Het concept is onder andere ook populair bij bijvoorbeeld transgenders. Die zeggen, ja, ik kan dan als streamer het karakter dat ik zou willen zijn, of de persoon dat ik zou willen zijn, digitaal tot leven wekken. De persoon, of de VTuber die dat concept gecoind heeft, is Kizuna AI. Dus daar zit wel AI in de naam, maar dat was effectief een mens die stemacteur ook en zo was. Die heeft 4 miljoen subscribers op YouTube. Ze heeft in 2018, fun fact, nog voor SoftBank de release van de iPhone XS aangekondigd. Op een bedrijfsstream van SoftBank.
Dus die doet het wel al lang.
Ja, en ze is 2 jaar geleden van de radar verdwenen. Dus gewoon gestopt in een lange winterslaap.
Beetje zoals dat zo'n lo-fi girl plotseling verdwenen was.
Ja, maar...
En dan terug was, omdat lo-fi boy er was.
Omdat hier dus effectief, moest het met AI zijn, zou dat nooit het probleem zijn. Wat is er hier gebeurd? Daar zat een agency achter, die dan vaak zo het bureau is van verschillende van die VTubers, die dat keert wilden gaan schalen, Kizuna AI, die wilden dat ze op een bepaald moment verschillende versies van hetzelfde karakter had. Een versie die heel graag gamet, een versie die heel graag danst. En er moet iets zijn misgelopen tussen die voice actress en dat agency, over misschien royalties, whatever. En dus 2 jaar geleden is Kizuna AI gewoon van de radar verdwenen. En als je dat zou willen, zelf een character hebben, je kan het ook zelf maken, want er zijn zelfs mensen die op commissie voor jou zo'n character maken, dat kost dan $2000. Moest je ambitie hebben om te streamen, want te zeggen, ja, ik wil dat niet onder mijn eigen look en feel doen. $2000 heb je een virtuele avatar. Maar
mensen vragen dat soms, hè, van waarom maken jullie geen YouTube? En dan denk ik, één, omdat dat ook weer extra werk is. Jezus, doe al niet genoeg. Maar dan ook zo van, ja, wat valt er te zien? Gewoon 2 mannen zonder broek aan, in een ruimte.
Oh, een berg goud.
Ja. Ik moet wel zijn dat ik soms wel zo mij amuseer met zo mijn Memoji. Dat zijn zo die...
Boemeruidingskes, ja.
Dankjewel. En dan kun je die ook zo op je hoofd zetten. Maar dan is het wel zalig, dan zijn ze zo like dead mouse. Dan is die er wel normaal uit, behalve dan met dat ding op je hoofd.
Misschien is het op LinkedIn.
Wat? LinkedIn. Next generation LinkedIn influencer.
Hij zit al goed bezig, Freddy.
Dank je.
Nee, maar inderdaad, moesten we dus effectief VTubers willen worden, zou dat perfect kunnen. Welk beest zou je willen zijn?
Een wasbeer.
Okay.
Wasbeer, ja. Ik ben ook altijd Tanuki Mario.
Ah ja.
Ja, natte wasbeer. Dat is mijn bijnaam in relatie, natte wasbeer. Omdat ik
dus op een of andere manier... information, hè.
Nee, gewoon omdat ik zit extreem veel in bad.
Dat kennen we.
Maar ik heb ook een fenomenaal talent om... om gewoon zo... Als ik dan uit bad kom, dan is dat gewoon een plas in het hele huis. Snap je? Ook op een plek dat ik niet geweest ben, bijvoorbeeld. Dus dat is wel indrukwekkend. Jij?
Ik had er beter over nagedacht. Een otter. Die zijn zo cute. Die dobberen ze op het water. Maar...
Weet jij dat otters elkaar vasthouden?
Ja, otters holding hands, dat is echt een
ding. Dat is cute, hè?
Ja, dat is heel cute.
Ja, die kunnen ook zo pakken. Oh, hier, Kees Molle, ja.
Oké, okay, we gaan terug naar tech. We gaan terug naar... we gaan van de otter naar Elon Musk.
Mooie overgang.
Nee, we gaan daar niet gaan. Elon Musk is geen otter, maar meer een bear, denk ik. Of een daddy. Het is lang geleden dat we Elon Musk aandacht hebben gegeven. Dus ik dacht, waar is Elon Musk mee bezig? En toevallig kwam The Intercept met een groot artikel. Er is al jaren een strijd aan de gang tussen techbedrijven en de Amerikaanse overheid over welke data dat ze wel en niet moeten doorgeven, wanneer dat de overheid dan nodig acht. Een bekende case is uiteraard Apple, die met FBI in boel lag, of het CIA,
een van die San Bernardino shooters of zo.
Ja, van mogen we die iPhone hebben en mogen we die data bekijken? En dan zeiden ze, ja, nee, dat is gebruikersdata, dat is privé, dat mogen jullie niet in, ook al is de overheid. Dus het is altijd dat spanningsveld. Tegelijkertijd hebben we nog 2 weken geleden van jou gehoord, de overheid koopt ook gewoon commerciële data om een ding mee te doen. Dus het gebeurt ook wel. Dat zijn dan de National Security Letters, heten dat. Dus af en toe krijgt een Amerikaans techbedrijf een vraag van de FBI of van de CIA om data van een specifieke gebruiker te geven. Die bedrijven mogen nadien niet zeggen wat er concreet is opgevraagd in hun jaarverslagen bijvoorbeeld. Ze mogen wel zeggen hoeveel van die opvragingen per jaar ze krijgen. Dus ze mogen bijvoorbeeld zeggen, X of Facebook of wie dan ook zegt, we hebben dit jaar 17 van die National Security Letters gekregen. Het zullen er wel meer zijn uiteraard. Maar ja, bij Musk, die is daar al jaren niet mee eens. En die grote woorden die worden ook niet geschuwd in de rechtbank. Bijvoorbeeld een quote. De geschiedenis toont aan dat het een vruchtbare bodem is voor misbruik door de overheid. Het is een politiek onderwerp waar het publiek zich grote zorgen over maakt. Dus ze zijn er echt wel keihard tegenin. En dan zou je denken, ah, Musk staat eindelijk aan de goede kant van de geschiedenis. Maar niets is minder waar. Die Intercept, er zijn altijd e-mails. De Intercept heeft ook e-mails in handen gekregen van Dataminer. En de naam van het bedrijf zegt het eigenlijk wel. Het is een bedrijf, het is geen Palantir, maar het is wel ook een beetje een bedrijf in die space zit. Die gaan in data, in bergen data, op zoek naar mogelijke dreigingen. Dreigingen kunnen een aanslag of wat dan ook, iets anders zijn, iets dat dreigt te ontsporen. Gaan ze gaan doen? Het gaat over publieke data. En wat dat er dus eigenlijk aan de hand is, blijkt dat X onder Elon Musk en Dataminer keihard samenwerken om data te gaan gebruiken om dat de politie daar dingen mee zou kunnen doen. Bijvoorbeeld,
wie had dat kunnen denken?
Ja, het is wel al in his defense. Het is een relatie tussen Twitter en Dataminer die al langer bestond. Ooit heeft Twitter zelfs een stukje aandeel in dat bedrijf gehad. Maar het is niet zo dat Musk het gestopt heeft toen dat hij er was. Dus hij zegt enerzijds in de rechtbank, zegt X, de overheid moest zich niet gaan mengen bij gebruikersdata. Tegelijkertijd zitten ze wel dingen door te verkopen via die Dataminer. En het gaat niet alleen over scrapen. Je zou kunnen zeggen, dat is toch gewoon publieke data, die kan ook gewoon gescraped worden van Twitter. Dataminer heeft toegang tot de firehose, een ongefilterde feed van tweets die, zonder dat er een algoritme aan te pas komt, bij een scrape.
Maar ook voorzien van metadata en andere. Ja. Wat je eigenlijk wil.
Wat aan mij nog onduidelijk was, was het bijvoorbeeld met privéaccounts. Je kan, stel ik tweet van achter een slotje, dan ga je die data niet publiek kunnen scrapen, want je kan er gewoon niet aan. Maar zit dat bijvoorbeeld in die firehose dan wel? Dat is dan weer de vraag, zitten tweets die achter een slotje staan, zitten die ook in die firehose? Want dan zit je echt wel dingen te verkopen waar ze normaal die eens aan zouden kunnen. Dus ja, het toont de dualiteit aan, de artikel van Intercept. Musk heeft dat vaker gedaan.
Ik heb die nog klaarstaan. Dat is zo een beetje een evergreen. Heb je ooit van CrowdTangle gehoord?
Ja.
Dus we hebben een platform dat op Facebook op zoek ging naar eigenlijk inzichten naar researchers en journalisten gaf. En dan is dat overgekocht door Meta. En ja,
er wordt ook
een nieuwe versie. Ja.
Alright.
Het is wel een interessant thema. Zo van, wat moet je eigenlijk, hoeveel inzicht moet je eigenlijk in je data geven? Want daar kan ook goede dingen mee gebeuren.
Er kunnen zeker goede dingen mee. Ja, in dit geval, in theorie, is het ook wel interessant. Mogelijke dreigingen of aanslagen of wat dan ook. Sure, prima. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, de politie kan zo heel goed in de gaten houden. Waar zijn er Black Lives Matter protesten aan het ontstaan? Of transgender protesten? Dingen die perfect legaal zijn. Publieke vrijheid van meningsuiting en zo. Tegelijkertijd kan de politie zo perfect zien wie zijn die mensen die daar aanwezig zijn op die protesten, et cetera. Dus dat is dan weer fucked up. Gek genoeg had Twitter in 2016 zelf al een richtlijn uitgevaardigd waarin dat ze exact datgene verboden. Dus Twitter heeft ooit zelf al gezegd van, je mag niet de firehose gebruiken om protesten te gaan monitoren. Het wordt dus altijd gedaan.
Twitter had ook een goede reputatie onder de grote techplatformen dat ze het heel moeilijk maakten aan de overheid om inzicht te krijgen in data. Ze vonden er eigenlijk wel onbekend dat ze wel ook op zijn Apple zo echt heel lang pushback gaven enzovoort. Ja. En dat is, die cultuur is blijkbaar helemaal verdwenen onder Elon Musk.
Ja, bij Musk is, het blijft duaal. Enerzijds kakken op de overheid en tegelijkertijd, je ziet ook met SpaceX, SpaceX is met Pentagon aan het onderzoeken of dat je bommen via de ruimte zou kunnen versturen. Dus in plaats van, stel dat Amerika een aanslag wil plegen op god weet welk land, ergens in het Midden-Oosten, dat ze dat met een vliegtuig zouden moeten doen, even in de ruimte en dan terug naar beneden, om in minder dan een uur ter wereld, waar dan ook ter wereld, een bom te kunnen droppen.
Trouwens, dat was, ik had het niet vermeld bij het non-nieuws, omdat het is heel specifiek, maar je had daar die Elon Musk die een NGO had aangeklaagd. Die NGO had onderzoek gedaan naar hate speech op Twitter. En Elon Musk heeft dan op zijn beurt die NGO aangeklaagd omdat die hem adverteerders had gekost. Mm-hmm. Zo, volledige wereld op zijn kop. Rechtszaak is ook volledig verworpen door die rechter. En die rechter heeft echt zo, ik weet niet meer welke exacte woorden, maar gewoon iets gezegd van Elon Musk, dit is een ondernemer van uw kaliber, compleet onwaardig, wat een soort intimidatie is. Dus die
voelt
wel dat die opinie wel echt zwaar aan het keren is. Yes.
Alright, ik zou zeggen, de discussie gaat sowieso zoals altijd verder op ons forum, want daar hebben we, net zoals de voorbije afleveringen, weer een vraag gesteld. Vorige keer vroegen we, zit jij op Reddit? 58 mensen hebben gestemd. 46% zegt heel vaak. Ja. 28% af en toe. 24% per toeval als ik er via Google beland. En eigenlijk maar 2% nooit. Zijn er Aster.
We vragen het natuurlijk aan mensen die actief naar het forum gaan. Hè?
Dat is waar. Dus maar dan nog, ja, bijvoorbeeld Robin, veel, Robin zegt dagelijks waarschijnlijk meer dan een uur. Dat is bij mij ook wel, zal ook wel dicht in een half uur, een uur per dag zijn. Wie hebben we hier nog? Nina, die zegt ook quasi dagelijks, zowel voor leedvermaak door MIT Asshole verhalen, dus AITA.
Ja, dat is een van die toffe concepten die op Reddit ontstaan is. Hè?
Ja. En net zoals in AMA, dus een Ask Me Anything, een bekend persoon die een soort online Q&A doet met...
Die MIT Assholes zijn wel echt goed.
Dat is absoluut. Van, ik heb dit gezegd tegen mijn lief en ze is nu aan het flippen.
Ben ik nu aan mij? Of ja. Zo, het zijn echt vaak van die pareltjes waar je zo... Ja, heel goed. Ik had er één dat ik ze af en toe wel gewoon voor mijn pleasing. Things that fit perfectly.
Ja.
Dat is een visuele ASMR. Ja. Dat is zo wanneer dat je doos perfect in je kast past. Zo. Weet je, ik had je verteld, die printer dat ik van die computer. Ja, printer. Waanzin, man.
Gaetan had ook nog iets gelijkaardigs. Dat was dan r/outside. Het leven bekeken als een MMORPG. Dus een massive multiplayer online roleplaying game. En dan Dries zei ook van, ik zit er soms op, maar ik vind het soms moeilijk om interessante posts te vinden. Misschien moet ik er gewoon meer op zitten. Dat geldt ook voor ons forum, daar moet ik gewoon meer op zitten en dan vind je vanzelf.
Het is niet Reddit, maar kennen die subcommunities op Facebook van mensen die doen alsof dat ze mieren zijn?
Ja, ja.
Dat is ook wel hardcore.
Ja, maar op Reddit heb je
dan wordt er zo een kruimel gepost en dan zie je zo al die mensen, move.
Of tieners die doen alsof ze een kantoorjob hebben. En op Reddit heb je ook Have We Met. Dat is dan zogezegd een virtueel dorp. Die dan, dat er mensen die zeggen van, iemand is hier zijn een glasbak vergeten binnen te halen. En
echt. Het internet. Roleplaying. Het internet.
Never fails to amaze. Volgende week gaan we weer het antwoord op een vraag over deze aflevering bestuderen. We zouden kunnen vragen, kijk je naar VTubers ja of nee? En indien niet, wat zou een interessante VTuber zijn naar wie je zou willen kijken? Is dat een goede vraag?
Dat is een goede vraag.
Right.
Ja. Dat is een supergoeie vraag, Smol. Ja, kijk. Ja, een kant van het internet dat ik niet kende. Reddit kennen intussen inderdaad wel redelijk wat mensen, maar ik denk VTubers, ben ik zeer benieuwd naar.
Associeer het met thema Japan, maar eigenlijk zou dat niet moeten. Eigenlijk zou je perfect kunnen zijn... Oké, nu zeggen Sonic the Hedgehog, maar dat is ook Japan. Maar SWAT, een mascotte van een bedrijf zou perfect ook een VTuber kunnen zijn.
Er waren wel zo, in de nasleep van de Reddit IPO, is er zowel wat Reddit-content verschenen en zo. En sommige dingen verbazen wel niet. De meest actieve Redditor...
Als persoon?
Wat post hij vooral?
Porn.
Nee? Benno. De waifus en anime. Ja. Maar wel aan een hoog volume.
Moest je procentueel zien, als je procentueel bekijkt waar wordt het internet voor gebruikt, kom je inderdaad wel bij dat soort dingen.
Ja, wie had het kunnen raden? Jullie mogen eens raden wie dat podcast altijd mixt.
Toon en Sebastiaan.
Toon en Sebastiaan. Toon neemt dat deze week voor zijn rekening. Het forum, het is daar super plezant. Het gaat er echt hard.
Forum.
Computerclub.forum. Dat wordt online gehouden door webmaster Diwi, die ook onze mastodon in de lucht uit.
En dat wordt gevuld door onze vrienden.
Door onze vrienden en nog veel andere
iedereen
mensen.
Iedereen is welkom op het forum.
Ja, maar niet iedereen is welkom. Oeh, hard. Ja, maar het is zo. Op onze exclusieve Vrienden van de Show meetup, waar we de Apple Vision Pro gaan testen, naar een coole talk gaan kijken. En ja, we kunnen ook niet anders. We zijn verjaardag gaan vieren met een live episode. En dat zal het zijn.
Tot volgende week.
Yo. Yo. Computer Club.